zeg er van tevoren bij, persoonlijke vraag mag ik niet beantwoorden. Alle andere vragen zal ik beantwoorden, zover als mijn directe kennis reikt, of ik van elders de inlichtingen tijdig kan krijgen. Mag ik verzoeken om allereerst met de schriftelijke vraag te beginnen?
In verband met uw voorgaande betoog sprak u dus over het primair belang van de ontwikkeling van het zelf, dus het ik. Hoe vatte dit op? Een diepere zelfkennis leidend tot de vestiging van een meer beklemtoond zelf, ofwel een uiteindelijke opheffing of uitrichting van het zelf?
Ja, nu moet ik dus in de schoenen van mijn voorganger treden. Ik zou het graag zo willen formuleren. Om te komen tot dat punt waarbij het ik zonder zichzelf totaal te verliezen op kan gaan in het grote geheel, zou men eerst moeten beginnen met het ik te kennen, omdat pas door het erkennen van de waarheid van je eigen wezen de mens op de juiste manier in de, ja, moet je zeggen, de juiste plaats kan vinden in de eeuwigheid, dat ik het zo zeg, dus het totaal van de schepping plus alle tijd. En dat betekent dus dat deze ontwikkeling van het ik nu primair noodzakelijk is om de geestelijke ontwikkeling mogelijk te maken. En wat de mensheid betreft om op het ogenblik de wereld leefbaar te maken, laat ik het zo zeggen. Secundair, voor ons op lange termijn dus belangrijker, is het feit dat door het erkennen van het ik de mens in staat wordt gesteld de juiste harmonie te vinden met het al en de krachten daarin, zijn eigen plaats erin te bepalen en zo daadloos, maar bewust van het geheel, te bestaan als deel van een eeuwige kracht gemotiveerd door de harmonie waarin hij leeft. Is het voldoende?
Dank u. Welke levensweg moet men bewandelen om werkelijk het waarachtige levensgeluk te vinden, dit vooral op huwelijk, op de familiaal gebied?
Ja, dat is wel een beetje lastig, dat is voor iedereen anders, hè? Er zijn mensen, laten we zeggen, er zijn vrouwen die zoeken een man die hen domineert, er zijn vrouwen die zoeken een man die ze domineren kunnen. Maar als u het dus op het gebied van familieverhouding wilt stellen, zou ik het zo willen zeggen. De meest juiste weg is daar gelegen waar men in onderlinge eenheid en met een volledig begrip voor elkanders persoonlijke rechten zoekt gezamenlijk met anderen een zo groot mogelijk innerlijk geluk en innerlijke vrede te verkrijgen, deze zover mogelijk natuurlijk ook stoffelijk bevestigen. Een hele mooie formulering, ik hoop dat er geen bezwaren tegenkomen. Of is er iemand die er wel bezwaar tegen heeft? Nou, het wordt op toon is niet hardop gezegd. Ja, denk er eentje juist lekker vaag, hè? Daar heeft u misschien gelijk in. Maar dan moet u me eens een definitie geven van alle dieren tezamen. Kunt u ook niet? Huwelijksgeluk, wat is huwelijk? U denkt misschien een sacrament of zo, maar eigenlijk niet, hè? Een huwelijk, dat is alleen maar het samenleven van twee mensen die elkaar zo volledig aanvullen dat ze door elkander meer worden dan ze anders ooit zouden zijn geweest. En wanneer daar dan kinderen uit voortkomen, dus de familie, dan betekent het dat zij gezamenlijk in die kinderen datgene trachten te leggen wat voor die kinderen zelf aanvaardbaar is gezien hun persoonlijkheid, maar de totaliteit van hun beide wezen uitmaakt. Met andere woorden, het geluk dat je vindt in het huwelijk, de kracht die je daarin vindt, het zelfvertrouwen, het geloof, dat probeer je dan weer aan de kinderen te geven, zodat deze innerlijk sterker zullen staan in het leven dan je zelf ooit stond. En als je tijd zo doorgaat, ja, dan wordt het ideaal. Maar de verdere verhouding kun je nou eenmaal niet definiëren, neem niet kwalijk. Anders dan kom ik op persoonlijk terrein en dan mag ik niet opkomen. Huh? Dus, nou, ik hoor verder niks. Zullen we doorgaan?
Hoe ontdekt men zijn ware ik? Door meditatie? Waarin bestaat deze juist? Hoe keert men in het zelf?
Ja, Meditatie kan een mogelijkheid zijn, dat geef ik direct toe. Maar alleen wanneer de meditatie dus gebaseerd is op de werkelijkheid. Een mediteren over een absoluut irreëel probleem. Hè, betekent dus niet dat je jezelf leert kennen. Wanneer je jezelf werkelijk leert kennen. Dan betekent dat in de eerste plaats dat je je bewust wordt van je eigen fouten. En van je eigen deugden. In de tweede plaats. Dat je zoveel vertrouwen in jezelf leert krijgen, dat je ondanks je eigen fouten, je eigen deugden zo belangrijk acht, dat je daar voornamelijk mee werkt. Dus dat is al een feitelijk vooruitstellen van bepaalde voorwaarden. En wanneer je nu dus dat goede gaat doen, en daar komen resultaten uit die je niet verwacht. Of je hebt in jezelf een of andere beleving of werking, en je kunt die niet op de juiste manier uiten. Dan wordt het tijd om te gaan mediteren. En dan begin je niet met te mediteren, dus in het vaag, in het blauwe hinein. Hè? Maar je mediteert dus volledig eerst eens over wat je bent. Hè? Ik heb dat gedaan, hoe komt het nou? Dit zie ik als waar, zo ben ik. Waar ligt de fout? Dat is eerst de meditatie voor zelfkennis. En dan uiteindelijk, dan ga je erkennen, wanneer je zo verder gaat, dat dood niet belangrijk is, omdat het belangrijkste in je eigenlijk de uiting is vanuit het ik. En die blijft voortbestaan, die is onbegrensd. En dan ga je, er zit me ergens een kikker in mijn keel. Dan ga je dus verder en dan probeer je voor jezelf dus te beseffen dat je deel bent van een grote kracht. En dan ga je die grote kracht dus niet alleen maar stellen in je eigen meerwaardigheid. Nee, maar die ga je dus gewoon stellen als de kracht waaruit ik bewijzen kan wat ik ben en wat ik wil doen. En zo vind je dus de weg naar het ware ik toe. Nou, het is jammer, ik kan er geen richtingaanwijzer bij zetten. Hè? Zoiets van die richting het ware ik en die richting de droom. Gaat niet. Leven is een vermenging van droom en werkelijkheid. En het eigen ik, dat is een vermenging van de instinctieve en dierlijke realiteit van het menselijk zijn, plus een geestelijke kracht die meestal als een droom wordt beleefd en in het ik wordt herboren als een idee. Hè? Ja, en dan zou ik er nog dit verder bij kunnen zeggen. De inkeer tot het ik is dus in feite eerlijkheid. Doodgewone eerlijkheid. Niet wat ik wil zijn, maar wat ik ben. Niet wat ik voor anderen wil schijnen, maar dat wat ik werkelijk kan doen. Niet wat ik droom dat ik eens zal kunnen doen, maar dat wat ik vandaag kan volbrengen. En van daaruitgaande is dan noodzakelijk, om dat ware ik dus volkomen te realiseren, erkenning van de gebondenheid met de mensheid. Het erkennen van de noodzaak om in en uit die mensheid te leven. En om zo in jezelf de geestelijke krachten en werkingen dus beseffende, maar ze praktisch uitende, voor jezelf een begrip te bouwen van het geheim van God. En dat geheim is voor iedereen ander. Hè? Denk niet dat er één God is die wij nu allemaal meteen kunnen aanschouwen. We zien ergens een brokstukje. Dat stukje God is het deel van onze eigen kracht, onze eigen ziel, onze eigen vertrouwen. En daarmee gaan we verder. Wanneer we dus dreigen te falen in onze eerlijkheid, wanneer het in het leven anders uitpakt dan we hadden gehoopt of gedacht of gedroomd, dan zeggen we nou, kijk, hier heb ik God, dit is mijn kracht, dit is mijn sterkte. Ik ga me verdiepen in die kracht, ik beleef ze een ogenblik en nu keer ik terug gesterkt en wat ik eerst niet kon aanvaarden of dragen, kan ik nu wel aanvaarden en dragen. Dat is eigenlijk de hele kwestie. Zijn er vragen over?
Wat is de beste manier om mensen die door negatief denken zichzelf ten onder te brengen, uit het loopend pad te helpen?
Ja, misschien vindt u het een heel gekke raad. Flink pak slaag zo nu en dan. Het negatieve denken wordt altijd door de even negatieve pijn verdreven en brengt de mens over het algemeen tot een meer positieve houding tegenover zowel de pijn als de wereld die hem de pijn aandoet. Zolang je mensen de kans geeft om weg te lopen, om weg te vluchten in gedachten, om zichzelf af te breken en af te kraken. Nou, alleen maar om zo eigenlijk te ontkomen, want daar komt het op neer, om zijn eigen behoefte om groot te zijn. Daar gaat het om. Een mens die negatief denkt is iemand die zou Napoleon willen zijn en hij heeft nog niet eens tot korporaal gebracht. Dus die maarschalkstaf die is ook nog ergens in de toekomst. Zo iemand, die kun je dus alleen met een schok op de feiten duwen. Kiezen of delen. En dan wanneer die kiest, zeggen goed, zolang als jij kiest en je werkt, help ik je. Maar denk niet dat ik medelijden met je heb. Medelijden, dat is namelijk een drank die even grote roes kan verwekken, zij het meer geestelijk, als bijvoorbeeld een drank met een percentage 60%, 70% alcohol in de stof. Huh? Veel mensen hebben de behoefte om beklaagd te worden en te kunnen klagen. Dat zijn de negatieve denkers. Wat ze daar te ver mee doorgaan, dan komen ze hier of daar in een inrichting terecht waar een hele hoop van die mensen zijn. Maar nodig is het meestal niet. De grote fout is dat ze niet werden gezet voor de feiten. Weet u dit? Mag ik een voorbeeld geven? Ja. Hè? Je weet misschien in een circus, hè? Heb je koordansers, trapezewerkers. Nu gebeurt het wel eens, hè, dat iemand dus valt, maar niet zo ernstig zich pijn heeft gedaan dat hij niet meer zou kunnen optreden. Wat is het eerste wat hij doet? Naar boven gaan, het opnieuw proberen. Weer proberen. Waarom? Als hij het niet doet, dan heb je kans dat hij niet meer durft. Als je een mens hebt die negatief denkt, dan ligt als grondslag van dat negatief denken een gevoel van mislukking. Als je weet waar die ligt, probeer die mens te forceren om hetzelfde nog een keer te proberen. 9 van de 10 gevallen lukt het hem dan wel redelijk en is hij over zijn negativiteit heen. En wilt u er geestelijk iets aan doen? Kan natuurlijk ook, je kunt iemand geestelijk steunen. Geef die mens vooral kracht. Ik bedoel dus vrede, rust uitstralen. Probeer, als je met zo'n mens samen bent, om rond die mens een idee van rust, van vrede, van geborgenheid te geven. Dan kan hij zich even herstellen. Dan is het goed als iemand die van het koord is gevallen of verkeerd berekend heeft, langs de trapeze is gegleden, uiteindelijk ook even tijd nodig heeft soms om te rusten, voordat hij verder kan gaan. Misschien dat hij pas de volgende dag verder kan gaan. Zo mag je zo iemand dus de rust geven. Verder kun je voor iemand die negatief denkt niet doen. Onthoud u dat goed? Wij kunnen onze positieve denken tegenover het negatieve denken van anderen stellen. Maar dan wordt hij nog veel negatiever. Als iemand denkt dat hij ziek is, of denkt dat hij onrechtvaardig behandeld wordt, die zegt je bij gek, het is helemaal niet zo, dan wordt hij veel zieker en dan wordt hij veel slechter behandeld. Want nou behandelt u hem slecht en hij is veel zieker omdat anderen nou niet eens kunnen erkennen hoe ellendig het nou wel is. Begrijp je? Dus stel er geen positief denken tegenover. Geef wel de gedachte kracht positief, maar nooit de woord. Er bestaat een heel wijs gezegde. Alle pastoeren. Ja, niet dat ik meen dat alle oude pastoeren een wijze gezegdes hebben, dat niet, maar het komt toch zeker wel eens voor, hè? En die zei dit. Als een mens zijn ogen richt op de duivel, moet je hem niet over God spreken. Want dan luistert hij toch niet. Maar vertel hem dat er wat lekkers voor hem te eten staat. Daar draait hij zich wel voor om. Ik geloof dat u die stelregel dus in de praktijk kunt brengen. Ik hoop dat het genoeg is, heeft u verder vragen. Zolang ze niet te persoonlijk worden, wil ik antwoord geven.
We komen in contact met de OTV langs Kruis en Bad. Maar we zijn onvoldoende geoefend. Hoeveel maal per week raadt u aan om aan te zetten?
Ja. Daar is nou helemaal ook weer zo'n kwestie, want wat kun je? Kees, als u kruis en bord wilt werken, dan moet u eerst zeker zijn dat u de rust ervoor hebt. Dus niet hardlopen en nog eens even doorploeteren, want dan kunnen we nog even een uurtje aanzitten. U komt eruit geput aan. Als er al een geest doorkomt, dan kan die arme jongen zich doodsleuren aan dat kruis, want u kunt die kracht er niet meer bij leveren. En wat er doorkomt is half. U wordt oververmoeid. U gaat allerhand illusies scheppen, u gaat met uw denken de zaak beïnvloeden. En het is niet goed. Dus oefen alleen dan wanneer u tijd hebt en bij voorkeur wanneer u redelijk ontspannen bent. In de tweede plaats, beperk uw kruis- en bordseances een beetje. En wanneer u zo'n half uurtje gewerkt hebt, nou ja, als er goed contact is, mag het een kwartier langer. Maar heet niet lang, rust dan eerst eens een tijd. Ontspan u. Drink rustig een kop koffie of zo. Bijvoorbeeld geen alcoholica hoor. En eet rustig wat. Wel zou ik willen zeggen, wanneer ik dus in een kamer seanceert, ga er niet zwaar zitten roken. Ja, dat is niet goed. Maar drink dus rustig wat, spreek eens wat met elkaar, luister naar wat muziek desnoods. En als u dan eerst eens gerust hebt, na dat half uur mag dat rustig drie kwartier zijn. Dus de helft langer dan de periode van seanceer, kunt u nog een tweede periode wagen. Als u de tijd hebt. Maar meer niet. Want zodra vermoeidheid optreedt, dan kunt u er zeker van zijn dat suggestie een grote rol gaat spelen. En dat de resultaten beneden nul blijven. Huh? Die zijn ver onder pijn. Nou, ik hoop dat het voldoende is.
Dank u. Het licht van het universum is diamant wit. Het vondert zich naar het leen. Maar als men een intelligentie ziet in het witte licht of een indigo-blauwe achtergrond, van welke sfeer mag deze dan zijn? Is deze intelligentie dan nog aangevonden?
Ik weet het niet of men hier op het ogenblik specialiseert in rafeltjes. Het zijn allemaal vragen die je niet direct kunt beantwoorden, zeg. Lastig. Het goddelijk licht in de eerste plaats wordt wel het witte licht genoemd, maar in feite is het kleurloos. Daarom is de term verblindend licht beter voor het kosmisch of het goddelijke licht dan het witte licht. Wanneer de eigen uitstraling van een geest wit licht is, betekent dit niet noodzakelijkerwijze dat die geest vertoeft in een wereld waarin het witte licht alleen regeert. Wel dat die geest in verband staat met een kracht, een wezen uit die sfeer. En dat dit dus optreedt. En wanneer u de uitstraling van het medium kunt zien, dan zult u ontdekken dat die ook zich wijzigt. En wanneer wij doorkomen, en wanneer we in de buurt zijn zelfs. Zo gaat het met een geest ook. Aardgebonden zal hij in dit geval waarschijnlijk niet zijn. Ik neem zelfs aan dat wanneer het licht dat gezien werd reëel was, dus geen fantasiebeeld, dat er inderdaad sprake is van een geest die redelijk hoog staat en waarschijnlijk al boven de vormwerelden ligt. Dus boven Zomerland. De tweede plaats donkerblauwe achtergrond. De vraag donkerblauw is hier natuurlijk ook weer gevarieerd, want wat is nu donkerblauw? Wanneer het bijna zwart is, dan zou je kunnen zeggen dat het de achtergrond is van een onwetendheid en bijna niet. Het eerste gloeien van een weten. En dan zou je dus onze geest kunnen zeggen, ja, hij werkt dus met gebieden waarin weten de enige kracht is die daarin bestaat en waarin verder nog heel weinig licht hier. Maar wordt uw blauw, of schoon het dan nog donker is, eerder iets als een gloed die bijna purper is, nou, of een heel diep, maar lichtend blauw, dan kunnen we zeggen, kijk eens, hier is dus wijsheid en wetenschap als de wereld van waaruit hij op het ogenblik werkt, in zich draagt hij de kracht van het witte licht, hij leeft in een vormloze wereld. Dat is dan anders wat we kunnen zeggen. Begrijp. Ik hoop dat het duidelijk is hoor. Maar een aardgebonden geest, nee. Een aardgebonden geest toont zich nooit in wit licht en het licht dat hij rond zich produceert is meestal troebel. Aardgebonden geesten kennen namelijk niet die stralende lichte kleuren die behoren tot de werkelijke sferen, maar zullen hun eigen uitstraling dus net als de uitstraling van de mens tonen, met veel vlekken, veel vlammen als het ware, veel verkleuringen. En heel vaak hier en daar dus doffe tinten. Bijvoorbeeld iemand die rood als uitstraling zou hebben, aardgebonden geest, die zal in dat rood vlekken vertonen die eerder roest lijken of roestbruin. Nou ja, goed. Dat was toegift.
Indigo-blauw.
Indigo-blauw is dus weten en wijst bovendien in de richting van mystiek weten. Dan zou je dus kunnen zeggen, indigo-blauw wijst in dit geval op mystieke krachten die werkzaam zijn. Het witte licht op een band met hogere kracht en de geest zelf is niet aardgebonden, maar behoort waarschijnlijk tot de vormloze wereld. Dan zou je het dus zo kunnen interpreteren.
Nou. Moet karma altijd een noodlot gedachte inhouden? Als het mogelijk is terug te zien op één of meer vorige levens, is er dan ook een middel om te controleren of de geziene beelden juist zijn? Ook als dat door de geleide geest wordt bevestigd. We mogen toch wel kritisch zijn in dergelijke gevallen.
Ja. Mag ik één raad geven? Wees u niet al te haastig om te willen controleren. Want de werkelijke controle van het verleden bestaat alleen wanneer de stoffelijke banden niet meer bestaan. In andere woorden, als u haast hebt bij ons te komen, dan kan het direct hoor. Maar, dus nu eventjes ernstig hè. Het controleren dus van die levens in het verleden is op aarde niet mogelijk. Of dat nu waar is of niet. Het kan min of meer aannemelijk zijn, dus wat anders. Het blijkt heel vaak in verband te staan met eigen gevoel voor vorm, kleur, bepaalde gevoelens voor landen of talen, voor bepaalde soorten muziek. Dus het zit er wel in. Maar met zekerheid kun je het niet nagaan. En daarom is het heel verstandig om te zeggen, nou ja, dat verleden, dat geloof ik wel. Per slot van rekening, dat is nou precies hetzelfde als u nou gaat zeggen, ik heb hier een frankstuk. Hè? Dan ga ik kijken, wat zit er voor metaal in? Uit welke mijnen komt dat? En hoe is dat ontstaan in die aders waar men later die mijnen heeft gemaakt? Wanneer je een frankstuk hebt, heb ik toch altijd nodig, hè? Wanneer je nu leeft, heb je toch het hele verleden bij je? En je bepaalt als het ware de hele toekomst mede? Werk dan vandaag. Met wat je vandaag bent, wat je vandaag ondergaat, wat je vandaag beleeft. Zo goed als je maar kunt. Dan kun je zeggen dat karma is een interessante wetenschap, maar het is niet de eerste behoefte. Bewustwording en inwijding zijn veel belangrijker dan te weten of je nou 3000 jaar geleden blond was of bruin, gehinkt hebt of hard hebt gelopen, of je koning bent geweest of slaaf. Want die dingen zitten in uw huidige persoonlijkheid opgesloten. Zelfs een poging om het ik van heden te verklaren uit het karma en de gebeurtenissen is voor de meeste mensen schadelijk. Ja, moet u me niet kwalijk nemen hoor, dat ik dat zo zeg, maar misschien kent u ze. Hè? Komen de mensen zo, hè? En dan hebben ze de melk over laten koken, de aardappelen aan laten branden. Ze zijn aan het praten geweest. Hè? Of ze hebben de gereedschap laten slingeren. En nu krijgen ze ruzie. En ze wil het niet toegeven. En een daverende ruzie. En ze worden uit het baantje getrapt. Er is huiselijke ruzie die op scheiding aanloopt. Huh? Dan zeggen ze, ja maar God, ik zal het wel verdiend hebben. Dat is mijn karma. Ze moeten zeggen, ik ben stom geweest. Niet waar? Ik word door een auto overreden. Karma. Ach kom. Als je nou werkelijk er niets tegen hebt kunnen doen, kun je zeggen, nou ja goed, het is een bestemming, die zal in mijn verleden liggen, die heeft zijn goede mogelijkheden voor de toekomst. Basta. Huh? Maar als je niet hebt uitgekeken, dan moet je zeggen, het is mijn karma, dan moet je zeggen, het is mijn onbekwaamheid in het verkeer. Betrek het op het heden, wanneer het niet juist is, wanneer dat verleden erbij komt. Wat natuurlijk vaak het geval kan zijn. Kunt u zich er toch nooit terecht op beroepen, omdat u leeft vandaag. U werkt vandaag en met vandaag moet u wat bereiken. Huh? Waarom dan teruggrijpen op het verleden? Huh? Kun je wel zeggen, ik heb zo'n juk op mijn hoofd uit. Dat heb ik nou die vorige incarnatie, toen was ik een aap en toen vertikte ik het op de krabben. Nou. Hopelijk geen protest hoor, het is niet lichtzinnig bedoeld. Maar. Nou. Is er iets op de vraag, ja?
Heeft u uw oordeel over het gedicht van Lijf?
Ja, er zijn bij ons des verschillende oordelen over. En mag ik kort zijn, ja? In de eerste plaats, kwestie van schuld. De moeder het minst schuldig, haar moeder in dit geval haast motiverend en meer schuldig. Zeer grote schuld verder bij de omgeving. De geneeskundige vooral dus. En indirect dus ook schuld, dat zult u begrijpen, van de industrie en de rest. Morele schuld bestaat volgens mij en enkele van mijn broeders wel. Wij geloven dat wat men gedaan heeft goed was. Dat stel ik voorop. Het kind zou waarschijnlijk toch niet meer dan 18 maanden geleefd hebben. En daarin is de bewustwordingsperiode praktisch minim, omdat het kind niet over de mogelijkheden beschikte om volledig contact met zijn omgeving te krijgen. Maar in een land waarin men het leven heilig predikt en wil zien als een gave God, lijkt het mij een ingaan tegen de ingeboren geloofswaarde, die dus niet met het al of niet praktiserend katholiek zijn of zo te maken heeft, de ingeboren geloofswaarde, wanneer men leven zonder meer offert. Wel achten wij de arts verantwoord, en daar zijn we het haast allemaal over eens, omdat die naar rijp beraad datgene heeft gedaan wat zijn inziens voor de moeder en haar omgeving, plus het kind het beste was. Het oordeel van de jury was onjuist, zover het de feitelijke inhoud betreft, maar juist gezien de mogelijkheden die in de wetgeving bestonden, omdat geen verdere motivering werd toegelaten en de beantwoording met ja of nee diende te geschieden op elke gestelde vraag. Een beantwoording met ja zou consequenties hebben gehad die voor deze jury emotioneel en ook waarschijnlijk moreel voor velen niet aanvaardbaar waren. Nou, wanneer u verder commentaar zoekt, misschien de radio, hè? Zo, de krant, hè? Vaticaan zegt er het zijn ervan. Misschien dat Adenauer het zijn er ook van zegt. Nou, nog niet te spreken over alle anderen die er wat over te vertellen hebben. Gelooft u me nou maar één ding. De werkelijke schuld, als het erop aankomt, is niet, zelfs niet Softenon. Of die andere producten, thalidomide. Dat is het eigenlijke boosdoener. Maar dat is doodgewoon een wereld die steeds meer kunstproducten schept, steeds meer kunstmatige stralingen schept en God weet wat voor ellende nog meer aan het uitbroeien is, waardoor onder meer de erfelijkheidsfactor wordt aangetast in het moederlichaam. En de rest. En als je dus goed bekijkt, dan zou je eigenlijk een kreet moeten aanheffen terug naar de natuur. Maar dan is er voor de mens niet voldoende meer te eten. Het is niet mogelijk. En daarom blijft alleen over: mens, beheers u. In het gebruik van geneesmiddelen. In het voortbrengen van mensen. En bovenal, zou ik haast willen zeggen, in het zoeken naar een snelle winst door je nieuwe ontdekkingen vooral zo snel mogelijk rendabel te maken. Zelfs met pressie op alle diensten die een keuring zouden moeten kunnen verrichten. Nou.
Is het inderdaad de derde achtereenvolgende reïncarnatie van het Softenon-principe?
Is mij niet bekend, ik durf er geen oordeel over te geven.
Het zijn in de handel de zogenaamde magnetische mirakelarmbanden, afkomstig uit Japan, die het volgende regelen: bloeddruk, klimatologische ziekten, bronchitis, astma, slapeloosheid en geloof.
Ja.
Wat is hier aan de hand?
Nou, de fabrikanten hebben er een goed inkomen aan. Met andere woorden, meer dan de helft van hetgeen beweerd wordt, is kolder. Absoluut onwaar. Een groot gedeelte van de andere gestelde verdiensten zijn zo beperkt waar, dat men waarschijnlijk met het gebruik maken van bijvoorbeeld hout van een verse haarslaar, of het eenvoudig gebruiken van een zilveren armband die magnetisch opgeladen is, zonder meer, en dan kunt u elk willekeur zilver nemen, huh? Dus het hoeft helemaal niet iets speciaals te zijn, dan kun je precies hetzelfde bereiken. Het is mogelijk om de uitstraling enigszins te wijzigen, natuurlijk. Maar dit zit in dezelfde grootorde als die good luck charms die men nu verkoopt, weet u wel. Hij koopt vooral het kleine mannetje van zus en zo en Gwendolyn van Tweeween of zoiets. Huh? Betaalt u maar 1 pond sterling voor het beeldje, krijgt er dan tegen zoveel shilling krijgt u er nog een boekje bij waarin u kunt lezen hoeveel succes het heeft gehad. En Joan en Gwendolyn en hoe ze verder heten brengen u onmiddellijk geluk in de loterij en in de hele rest. De enige die daar geluk mee heeft, dat is degene die ze verstuurt. Gelooft u me werkelijk? Zeker hebben die dingen een bepaalde waarde, psychologisch en soms zelfs magisch. Maar die waarde is toch zo beperkt dat ze nooit het leven of de gezondheid van een mens onmiddellijk kunnen beïnvloeden. Dus laat u er nooit wondermiddelen aansmeren. Iets anders is wanneer het gaat om plantaardige producten. En zelfs dan moet je nog heel voorzichtig zijn. Bijvoorbeeld de ginsengwortel is inderdaad heel nuttig, onder meer voor bloedsomloop, bloedsreiniging. In poedervorm genomen herstelt bepaalde krachten wanneer men wat verder op leeftijd is. Maar het is geen wondermiddel en het helpt niet bij iedereen. In te grote hoeveelheden genomen is het absoluut onwerkzaam. In te kleine hoeveelheden kan het vaak het tegendeel tot stand brengen. Ga dus niet zomaar eens met een beetje ginsengwortel of zo experimenteren, maar wanneer je dat nu al gebruikt, gebruik het dan in overleg met iemand die er verstand van heeft. Als ik de mensen één raad mag geven in de moderne tijd, als jullie nou graag gezond willen blijven, neem dan alsjeblieft niet al die kwakzalvers geneesmiddelen die overal bestaan. Wanneer je absoluut iets wil nemen, neem desnoods kruiden thee voor jezelf. Dus kruiden, natuurlijke kruiden, een aftreksel ervan en neem ze nooit in overgrote hoeveelheden. Dat is de enige manier waarop je gezond kunt blijven. Anders genees je jezelf ziek. Hm? Ja. Nou, ik geloof dat is ook genoeg. Heeft iemand commentaar?
Zalig de armen van geest, en dat is het koninkrijk der hemelen. Wat is de juiste betekenis van deze woorden van Jezus en vooral de betekenis in deze moderne tijd?
Gelukkig de mens die niet zoveel weet dat hij in zijn eigen weten verdwaalt en de waarde omtrent zijn eigen wezen verliest. Hij kan zijn God niet vinden en verliest zichzelf. Is de vertaling goed? Dan kunnen we doorgaan.
Wat denkt u over de theorie van J.W. Dunder?
U bedoelt het doppeleffect en zo? Ja. Kijk, die theorieën zijn natuurlijk wel ten dele achterhaald. Als ik het geheel moet gaan uitleggen, duurt het veel te lang. Ik zou zeggen, u kunt de Dunne-theorie beschouwen als een voorloper van de huidige verdergaande ontwikkelingen. En u zult dus van daaruitgaande een begin hebben dat u kan voeren tot een beter begrip van wat men nu al weet en ontdekt heeft. Nou ja, is er commentaar op?
Nog een laatste vraag. Ziet u een overrompeling van India door China? Of zal nationalistisch China ingrijpen?
Formosa kan niet ingrijpen, omdat Formosa veel te goed weet dat wanneer het ingrijpt, de Amerikaanse steun ontrokken wordt. Veel waarschijnlijker is een indirect ingrijpen door Rusland in samenwerking met Amerika om te voorkomen dat nationalistisch China zijn macht en invloed in Azië zo ver uitbreidt dat deze beide wereldmachten niet meer in staat zijn deze kracht verder te beheersen. Dus dit wil zeggen dat een absolute overrompeling van geheel India niet waarschijnlijk is, wel het afstaan van bepaalde gebieden. Nou, je hoort het, we zijn er doorheen. Heeft u nog iets te vertellen zo, te vragen?
Ondanks ik het echt geweest dat de uitstraling van de aarde bruin is, dat is toch de uitstraling van de mensen, niet van het aardbeving.
Ja. Ik heb het niet gezegd, hoor. Maar inderdaad, het aardwezen zelf heeft dus een uitstraling die bepaalde elementen van rood in zich draagt. De aarde draagt dus sterke elementen van blauw, rood en groen in zich. Drie elementaire kleuren. En het menselijk denken plus de ontwikkelingen die zo aan de aarde worden opgedwongen, vermengen deze tot een tint die inderdaad wel bruin genoemd kan worden. Het is dus niet alleen de mensheid, het is ook niet alleen de aarde, maar het is de effecten deze beide op elkaar hebben als het ware. Is het voldoende?
Ja. De radioactiviteit veroorzaakt door de kernbomontploffingen, kunnen die wel degelijk een groot gevaar darstellen voor het voortbestaan van de mensheid?
Ja, dat is zelfs tweeledig. Het is op het ogenblik zo dat de totale atmosferische radioactiviteit niet zoveel vergroot is dat ze schadelijk is. Maar zij is toch al wat verhoogd. Het grote gevaar komt nu voort uit de sterk radioactieve bestanddelen van de aarde die door de explosie terecht zijn gekomen in stratosferische luchtstromingen, waar ze dus in bepaalde wolken regelmatig circuleren. Dit betekent een regelmatige versterking van de radioactieve straling op bepaalde gebieden van deze wereld, plus een regelmatig weerkeren van radioactieve neerslag. En dit is inderdaad een bedreiging dus, vooral wanneer die stofwolken, er is toch al aardig wat in de atmosfeer opgegooid zo, sterker worden. Gelijktijdig weet u dat dus bepaalde delen van de aarde sterker radioactief zijn geworden doordat men daar proeven heeft genomen. En die radioactiviteit zit wel onder de grond, maar die komt op de duur met planten enzovoort er ook weer naar boven. En dus waarschijnlijk ook in de menselijke voeding. Het tweede gevaar is de reactie dus van de andere planeten en vooral van de zon op deze plotseling evenwicht verstorende explosie. Die radioactiviteit, dat is namelijk niet alleen een explosie, het is een straling. En u kunt zich misschien voorstellen dat je met één kleine vonk een heel vat kruid kunt laten ontploffen. De brandbaarheid dus van de zon is zeer groot. Haar explosief vermogen ook, dat ligt in die wisseling die daar zit dus. Die omzetting waarbij dus sterke straling vrijkomt in een soort van vlammenatmosfeer. Komt nu een straling die zo sterk is, al is het maar voor een kort ogenblik, dat zij door die atmosfeer naar de vastere massa doordringt, dan wordt daar het omzettingsproces versneld. Dat betekent dat daar dus grotere straling optreedt. Dat er waarschijnlijk zelfs op de duur een halve explosie plaatsvindt en een zonnevlek ontstaat. Een werveling in de zonneatmosfeer, waarbij kernmaterie van de zon dus naar buiten komt. En wanneer de aarde of andere planeten daardoor worden getroffen, en de aarde zit nog net dicht genoeg bij om een behoorlijke klap van te krijgen, dan kan dit sterk invloed hebben op het aardmagnetisch evenwicht en daardoor ook weer op bepaalde structurele spanningen die in de aarde bestaan. En dan kunnen we rekenen met stormen, met veranderingen van weertypen, en met dan ook plotseling gedurende een begrensde periode en zeer intens. Dus bijvoorbeeld plotseling regen, plotseling kou. En dan 2 of 3 weken. En dan is het er afgelopen. Aardbevingen. En maar dan ineens een hele serie van die dingen achter elkaar. Omdat daar tektonische werkingen dus bij betrokken zijn. Tektonische beving uiteindelijk de grondslag toch is van het verschijnsel dat u ziet. Zal hier de aarde langer nodig hebben om tot rust te komen. En krijgen we dus een afvlauwende reeks van 2 of 3 grote rampen. Gevolgd door een stuk of 7, 8, soms 15 tot 20 geringere bevingen. Ik noem nu maar een paar verschijnselen. Dat kan dus daar ook uit voortkomen. En zo kun je dus wel zeggen dat het gebruik van atoombommen, vooral van de grote atoombommen, zeker gevaarlijk is. In de tweede plaats kun je dus zeggen dat het ongelimiteerd doen exploderen van niet volledig schone bommen, ze bestaan wel hoor. Er bestaat op het ogenblik één type bom dat praktisch schoon is. En dat is Amerikaans en niet Russisch, zoals men beweert. Russen hebben wel een type bom dat een bijzonder harde gammastraling afgeeft. En dat daardoor dus sterker doodt, terwijl de uitvalproducten in verhouding iets geringer zijn. Maar terug naar het onderwerp. Het zijn dus de explosies zelf die gevaarlijk zijn, plus de producten daarvan. De totale radioactiviteit kan pas dan werkelijk gevaarlijk worden wanneer een groot gedeelte van de aarde vergiftigd wordt. Maar die wolken plus de radioactiviteit opgenomen in voeding, in de lucht, die men inademt, zijn reeds voldoende dus om afwijkingen van de erfelijkheid tot stand te brengen. En dat is dan ook reeds verschillende malen gebeurd. Bepaalde gebieden, onder andere een gebied in Siberië, en van daar uittrekkend ongeveer langs de Oeral tot Stalingrad, afbuigend tot, Roemenië, Noord-Roemenië. Dat is dus zo'n baan. Daar blijkt dus inderdaad een groot aantal misgeboorten, miskramen enzovoorts voor te komen. Groter dan in de statistiek. En daar hadden ze toch helemaal geen thalidomide, hè? En genijder. En dan hebben we dat dus ook in de Verenigde Staten in een bepaald gebied dat het aantal misgeboorten sterk toeneemt. Dus er zijn gebieden, zullen dan meer zijn op aarde, waar geboorteafwijkingen zijn geconstateerd. Maar dit is plaatselijk. Het is dus niet een gevaar dat de hele mensheid op het ogenblik bedreigt. Nou, zijn we er doorheen of heeft u nog wat te vragen?
Prullenbok betekent vader Maleker. Klopt het goede tijd bij je denken?
Nou, niet helemaal. Hè?
Nee.
Het kan dus betekenen Gods vrede zijn met u. Huh? Salam is de groet. Allah aikum. Dus je zou het moeten ontleden. Vandaar ook de groet die men tegenover een niet-Mahmedaan, niet-Islamiet gebruikt. Van Salama. Dus het is het wensen van een godsvrede, een verbondenheid met Allah. Dat zit erin opgesloten. Het is zoiets als het Oostenrijks Bhuti Gott.
Is het Hebreeuws?
Nee, het is niet Hebreeuws.
Jiddisch.
Het is ook niet Jiddisch. Het is, wanneer we het in de grond na willen gaan, tot de grondslag, waarschijnlijk zelfs afgeleid van, ik zou zeggen, zeer vroeg Indische uitdrukkingen. Dus van zeer vroeg Indische structuur is het. En het is dus mogelijk dat het aan het Joodse gebonden kan worden, bijvoorbeeld door de trek van Abraham en die vele reizen die ze over en weer hebben gemaakt. Maar mag ik erop wijzen dat Salem, een afleiding van Salaam, dus bij veel volkeren wordt gebruikt en ook in negertalen voorkomt. Dat we afleidingen ervan verder aantreffen, bijvoorbeeld in het zuiden van Pakistan, in Perzië. Dus daar kunt u zelf wel afleiden, het is niet typisch Jood. Maar we vinden het wel in het Joodse terug. Denk u maar eens aan Jeruzalem. Jeruzalem, woord van vrede. Nou. Ik geloof dat we doorheen zijn, vrienden. Eventjes kort een paar dingen. Hè? En dan geef ik het voor een woordgever kans. Dus maak je ze niet ongerust dat het te lang duurt. Hè? Ik weet het is hard om te zitten, maar dan draai je maar een keer extra. Dat doe ik toch al. We hebben nu zo eventjes gepraat over allerhande dingen. Maar hebben we niet één ding eigenlijk vergeten? Ik wil je maar vragen hoor. Wanneer je nou als mens wil proberen om geestelijk wijzer te worden, om te streven, is het dan eigenlijk je taak om een oordeel te vellen over anderen? Om je bezig te houden met wat elders bestaat? Is het eigenlijk niet voor de mens die geestelijk streeft erg belangrijk dat hij zich innerlijk afvraagt waar geef ik antwoord op? Want wij hebben innerlijk wel degelijk onze contacten, onze harmonieën met bepaalde punten van de wereld. Met bepaalde gebeurtenissen, met bepaalde mensen. Je weet het allemaal. Ga nu eens uit van dit standpunt. Er bestaan op deze wereld personen, plaatsen, gebeurtenissen, toestanden, werkzaamheden, mogelijkheden waarmee ik harmonisch ben en waarmee ik niet harmonisch ben. Op het ogenblik dat ik in mij de behoefte voel opkomen om te veroordelen, om af te wijzen, dan is het voor mij niet belangrijk. Moet ik niet veroordelen of afwijzen, maar dan moet ik gewoon zeggen, ja, daar moet ik langs heen gaan. Dat kan ik op het ogenblik nog niet verwerken. Zoek dat uit waarmee u harmonisch bent. Datgene waarmee u innerlijk een band voelt. En als u dat doet, dan kan ik u de verzekering geven dat als de eerste spreker heeft gezegd, voor u eens zo duidelijk en zo klaar wordt, eens zo helder. Werk op de wijze die je in jezelf voelt als harmonisch met je wezen. Probeer mensen te ontmoeten, op plaatsen te zijn, werk te verrichten waar je innerlijke gebondenheid mee ervaart. Wanneer een mens deze band ervaart, dan ligt hij binnen zijn eigen lotslijn als het ware. Dan staat hij dicht bij het pad wat de geest voor hem heeft bestemd. Hij vervult dus ook een gedeelte van de behoefte van de geest in de stof, staat meer met zijn eigen innerlijk wezen in verband en kan daardoor veel meer volbrengen. En als je dan op een gegeven moment denkt, ja, maar hoe moet het verder? Nou ja, dan heeft de voorgaande spreker daar genoeg over gezegd. Hè? Hoe je dat op kunt lossen. Maar ga uit van datgene waarmee je harmonisch bent, wat sympathisch is. Alles wat sympathico is. Dat is voor u belangrijk. Om de dood eenvoudige reden dat, wanneer u het niet overschat, maar ziet als iets waarmee u iets werken, beleven, tot stand brengen kunt, u veel meer doet dan anders. Veel juister doet. En ik wil u ook even waarschuwen, denk alstublieft niet dat het goed is om uzelf te dwingen tegen uw werkelijke wezen, dus niet tegen uw luiheid in, maar tegen uw werkelijke wezen in, bepaalde dingen te doen. Als je zegt, ik hou helemaal niet van lopen, dan moet je toch lopen, dat is nodig voor je gezondheid. Maar dan moet je niet zeggen, nou ga ik een offertje brengen, ik ga 60 kilometer lopen, want daar hou je alleen maar platvoeten van over, maar geen geestelijke bewustwording. Vrienden, dat is mijn commentaar aan het einde. Ik geef het woord over aan de laatste spreker voor improvisatie onder de titel van het schone woord. Het was me genoegen, tot ziens. Goedenavond, vrienden. Wij zullen dan besluiten vanavond met het schone woord. Dit is dus een poging om te improviseren op een paar begrippen die door uzelf kunnen worden opgegeven. Mag ik u verzoeken om 3 woorden te geven? Wanneer deze zaal leert volhouden, komt ze ongetwijfeld tot inzicht. Is dat dan vaardbare stelling? Ik hoop het. Hè? Zaal. Ruimte door muren omgrenst, waarin een mens soms haast ontmenst voortwaart en dwaalt en zoekt naar een weg om verder te gaan en het bestaan te overwinnen en toch telkens weer gevangen wordt in zelfde beslotenheid. Omdat hij niet zichzelf leidt. Een eigen weg durft gaan, eigen baan durft breken, een eigen woord durft spreken. Maar steeds gevangen blijft in muren van een baan. Is die baan dan wijd en is het dan een zaal en spreekt men soms daar taal die klinkt van eeuwigheid. Dan nog, zeg ik u, het eigen ik en het eigen ideaal, gij kunt het vinden slechts. Wanneer gij voortgaat uit uw eigen wezen zonder vrezen, verwerpend beperking en waan, vindend bestaan in waarheid, in ik, in God. En dan spreekt gij zelf tot hen die nog dolen in door waan omgeven zaal. Het goddelijke licht treedt in de mensentaal. En vult zo eigen leven vervullend, eigen levensplicht. En met dit eerste onderwerpje heb ik dus eigenlijk aangehaakt bij ja, de beide vorige sprekers eigenlijk. Nu wil ik hier dus aan vastknopen door eerst het begrip inzicht en bewustwording te gebruiken. Ik zou hier echter een andere titel voor willen zoeken, als u mij toestaat om dit te doen. Ik zou het willen noemen de weg. Het leven is een weg die leidt van het begin der tijd tot aan het eind en daar gesloten in zichzelf wordt oneindigheid. En telkens wanneer je gaat op een weg, dan zie je de werkelijkheid niet, maar slechts wat de weg op een bepaalde plek, een bepaald klein oertje biedt. En dan zoek je naar zin en naar werkelijkheid, naar inzicht en waar begrip. Maar als de tijd verglijdt, dan ga je verder. Het landschap verandert en de weg voert je voort. Terwijl je denken, je hart en je wezen nog aan het af. Gelegde deel van een weg behoort. En inzicht in het leven. Bewustwording krijgen. dat is ook beseffen hoe zich alles vernieuwt, hoe het nu is een eeuwig herboren worden, hoe het nu wordt de kracht van een werkelijkheid waaruit de mens ontzweeft den strijd met het verleden, om in het heden waarlijk waar zichzelf te beleven. En zo, gaand op den weg zichzelf te geven aan waarheid die zijn God bepaalt. En dan zult u begrijpen als u die weg gaat, dat je soms wel eens aarzelt. Je moet zoveel moois achter je laten. En uit het wazige dal met de bronnen, rivieren en schaduwen moet je verder gaan door iets wat je een woestijn lijkt. En dan komt daar het volhouden te pas. Ik vind het ook geen mooie titel. Ik zou kunnen zeggen dat is ik. Ik leef en ik streef. Ik zou een hemel willen bouwen. En durf niet eens mijzelf vertrouwen. Omdat een enkel falen reeds belet mij voor te gaan. Ik zou den eeuwige willen loven. En op zijn troon der schepping willen zien. En ik schouw zo ver dat ik niet beseffen kan. Hoe slechts door vol te houden hier juist mijn streven en mijn taak. Ik waarlijk het lof niet zing en waar mijn schepper dient. Ik denk altijd in snelle resultaten. Nog heden vraag ik het wonder, het mirakelwoord. Nog heden wil ik het verdrag met God en schepper onderschrijven. Nog heden zoek ik met de kracht van geest akkoord. En zou een ander krachten hebben, ik ga hem snel benijden, wanneer mij niet gegeven wordt dat wat mijn hart begeert, niet beseffend hoe er vol te houden en te streven, de schepping zelf mij het wonder leert dat in mij leeft, de kracht van God, de kracht der ziel, die al wat leeft wel is gegeven. Volhouden. Het kan soms zinloos zijn. Wanneer je door het ik alleen en door behoeften van het ik in tijd beperkt gedreven wilt voortgaan zonder zin. Maar voel je in jezelf. Hier kan ik door je te streven aan mij in eeuwige zin zelfs bouwen. Dan dien je voor te gaan en in het vertrouwen op je God en sterker zelfvertrouwen te breken elke pan en elke waan, tot in je bloeit misschien niet zelfs de kracht door jou gezocht, maar eeuwig zijn een eeuwige kracht die de schepper eens vermocht aan jou te geven aan het begin der tijd. En als ge mens op deze wijze des levens weg bestrijdt en voert schrijden door alle eeuwen en levenssferen zonder eind, vindt totaal in het ik gegeven, getwijnt de draden van het lot tot band met God en werkelijkheid, dan hoeft ge niet meer vol te houden. Dan heeft het leven u geleid tot einddoel van bestaan. En houd dus vol met zoeken naar het goed in u, de kracht in geest en stof en leven, totdat het lot zijn rij heeft volgeweven en gij in het ik uit het ik uw God. Ik geloof, vrienden, dat we daarmee kunnen volstaan voor vandaag. En dan hoort er altijd een slotwoord bij. En daarvoor zou ik vandaag een eenvoudige bede willen geven, weer De hoop dat u zich die eens zult herinneren. Mijn God, laat mij elke dag meer zijn wat gij wenst dat ik zal zijn. Maak mij steeds krachtiger om u nederiger te dienen. Maak mij steeds bewuster om in groter eerlijkheid uw wil te volbrengen. En zo gewild voegt hij aan toe. En neem mij als uw middel en voertuig. Opdat gij uw wil, de wezens van licht en kosmos, of uit uw eigen krachten volvoert met mij. En ik bewust van u, uit u volbreng. Ik geloof dat ik u daarmee deze maal huiswaarts mag zetten. Het is een gebed dat ik weinig wil kennen. Ook al zegt niet iedereen God, zoals ik heb gedaan. Ik wens u wel een aangename weg huiswaarts. Dank u voor uw aanwezigheid. En hoop dat deze avond ergens iets voor u heeft mogen brengen. Waardoor u gereikt zult zijn. Goedenavond. Ja.